hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 40 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 40, de eerste drie versen. Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Lucas en daarvan het 23e hoofdstuk, doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 23. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hen tot Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende, wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf de Christus, de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide, gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen, ik vind geen schuld in deze mens. En zij hielden te sterker aan, zeggende, hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. En als Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was en verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang zeer begeerig hem te zien, dat omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want ze waren tevoren in vijandschap tegen elkander. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen, en gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb ulieden tot hem gezonden. En zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. En zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten, doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende, weg met deze en laat ons Barabbas los. De welke was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. En Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten, maar zij riepen daarentegen, zeggende, kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hem, Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruisigd worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden, maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op dat hij achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende, zeide: gij dochter van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelve en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in de welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbare en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. En als dan zullen zij beginnen te zeggen: tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerhand zijnde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de oversten met hem beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij de Christus, de uitverkorene Gods is. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik, en zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestraften hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide: voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren en werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder en slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen vervolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet medebewilligd in hun raad en handel van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. En deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, bond hij dat in fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven. En op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Tot zover de schriftlezing zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons uw woord gegeven. Maar als gij het niet aanwendt tot onze zaligheid, zullen we het naast ons neerleggen. Want van nature verstaan wij de dingen die des geestes Gods niet zijn niet, want ze zijn ons een dwaasheid en een ergernis, omdat ze geestelijk moeten verstaan worden. Het gaat u om de toepassing, Heere, want er komt niemand binnen dat koninkrijk God zonder de toepassing van de zaligheid. En het is, als gij het doet, is het zo kinderlijk eenvoudig. Want gij spreekt en het is er, gij gebiedt en het staat er. Heere, gij mocht ons ook deze morgen aangorden met kracht uit de hoge. Daar nog steeds datzelfde oordeel van de Joden over de Heere Jezus gaande is. En niet alleen van de Joden, maar ook van de reformatorische godsdienst. Want als gij ons niet wederbaart, dan zouden wij de Christus der Schrift opnieuw kruisigen. En het gebeurt elke dag dat de Zoon des Mensen verworpen wordt van dit geslacht dat een teken begeert. Maar zij zullen geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. En zoals de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het graf der aarde was. Heere, gij hebt dit alles niet voor uzelf gedaan, maar als borg voor uw kerk. Als plaatsbekleder voor de uwe. En dat we het onderscheidelijk mochten prediken, uw woord. Dat ene kruiswoord van de vergeving der zonde. Want als we dat niet kennen, dan kennen we u niet. Heere, mocht gij het ons openbaren, mocht gij het ons verklaren. En gij die de welgebaande wegen kiest, want Sion zal door recht verlost worden en de wederkerende door gerechtigheid. En dat gij uw volk bij de hand vatte, Heere, want zonder u zijn we niet alleen tot hinken en zinken gereed, maar dan vallen we in alle kuilen die er zijn. Maak in uw woord onze gang en treden vast, verheerlijk uw naam en kracht. En mocht gij ook de weduwe en de wezen genadig zijn, hen geven wat zij nodig hebben. Maar bovenal wees gij hen tot een man der weduwe en een vader der wezen. Heere, immers zal de wees bij u ontfermd worden. En gij hebt nog een wezenkerk op aarde, buiten de legerplaats. Omdat zij geen plaats hebben in het godsdienstige bolwerk van het toenmalige Jodendom, maar ook van het Reformdom, heb gij geen plaats in geen enkele kerk. Heere, zegen uw woord, en dat alleen om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het 34e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte. En Jezus zei: de Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dus die woorden hopen we met in afhankelijkheid des Heren te overdenken. Het gaat hier over de vergeving der zonde. En alleen op grond van de voorbidding van Christus wordt Gods volk zalig. Want in zijn voorbidding, daar is zijn bloedstorting begrepen. Omdat hij zichzelf overgegeven heeft tot de dood, ja tot de dood des kruisters. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtig als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest en hij veler zonder gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Christus heeft de aarde zijn bloed doen drinken. En als we dat niet verstaan in ons leven, dan leven we niet door het geloof. Want dan leven we van het zichtbare en van het tastbare en van het hoorbare. Maar dat gaat alles voorbij. Daar al deze dingen vergaan. Hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godszaligheid. In Gods woord lezen we van de Bijbelheiligen dat zij soms diep gevallen zijn. Dus deze woorden, deze kruiswoorden die Jezus uitsprak. Vader, vergeef het hem, want zij weten niet wat ze doen. Dat weet Gods volk ook niet. Hè? Als we wisten dat we met de minste zonde Christus aan het kruis hebben geslagen. We weten niet wat we doen. Maar er zijn mensen die het wel weten. Die het met opzet doen. Met opzet de ware leer verkrachten, vervalsen. De zonde tegen de Heilige Geest, dat doe je altijd met opzet. Dat is nooit onkundig. Zoals de fariseeën de Heere Jezus hebben uitgemaakt voor een duivel. Dat doe je met opzet, dat zijn onvergeeflijke zonden. Paulus had de gemeente van Christus vervolgd. Hij zegt, maar ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Gods volk hebt ook nooit de opzet om Christus opnieuw te kruisen. Never. No. Ze kunnen in veel zonden vallen, want ze struikelen dagelijks in vele. En nogmaals, we zien het bij alle Bijbelheiligen. Dat we uit kunnen roepen bij elke van Abraham. Tot de laatste Bijbelheilige in Gods woord genoemd. En meer dan deze is hier. Christus Jezus en die gekruisigd. Meer dan Salomo is hier. Als we nou geleerd hebben om van mensen af te zien, van onszelf af te zien en op het Lam Gods te zien. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. En ook deze woorden. Ik heb er gisteren, daarom moet ik erover preken. Ik heb er zo'n zaligmakende kracht uit ontvangen. Ik kan het je niet zeggen. Want het is tegenwoordig allemaal geloof zonder de toepassing. En geloof zonder de wedergeboorte en de vergeving der zonden. Als Arie Simons op dat jij daar podium staat en al die pauselijke zaligverklaringen uitspreekt. Hij zegt, als je nu in Christus gelooft, dan zeg ik je in de naam des Heren dat je zonden vergeven zijn. Maar dat zijn geen vergeving der zonden. Dat is allemaal een opgeplakt geloof. Zo werkt de Heren niet. Nee. Nee, een mens komt niet spontaan tot het geloof. Zonder voorafgaand werk der wet. De Heere leg je eerst in het stof des doods, omdat we erin liggen. Daar gaat hij aan ontdekken. En als je na ontvangen genade, dan houdt die ontdekking niet op. No. Want je moet maar denken, toen Petrus veinsde te Antiochieën, dat hij ermee voor God in de schuld gekomen is. En dan ken ik, er staat de Bijbel natuurlijk honderden voorbeelden staan daarin. Als David in de zonde van Bathsheba valt, nou, dan kan hij niet zeggen, nou ja, ik geloof in, allemaal ten koste van het recht der wet. Nou, ook na ontvangen genade, denk er goed om. De Heere, die schenkt nooit goedkope genade. Nee, als de Heere nieuwelings overkomt, dan sta je daar weer als een afvallige voor God. Dat zal ik je vertellen. En als de Heere weer een vlak veld maakt, dan breek je hart in duizend stukken. Dan gaat dat tot het diepste van je ziel. Want God verspeelt geen genade. Dan kun je natuurlijk wel de Bijbel doorlezen en hier en daar een tekst afplukken. Maar zo werkt de Heere niet. Ik zeg niet dat je Gods woord niet mag lezen. Ik zeg niet dat je de Heere niet mag zoeken. Dat zeg ik niet. Maar hij is gevonden van degenen die naar mij niets gezocht hebben en naar mij niet vraagden. Want als de Heere genade schenkt, is het altijd vrije genade. Er komt niks van de mens in aanmerking. Helemaal niks. Dan is een mens in zichzelf zo verdoemelijk als de duivel. Dat gaat hij inleven. En daar zet hij zijn handtekening onder. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Al van het uur van mijn ontvangenis af. En dan leren er velen dat er berouw vooraf gaat aan de vergeving der zonden. Maar dat is een wettisch berouw. Als de Heer je afsnijdt, ook nieuwelings afsnijdt. Kijk, Gods volk hoeft niet afgesneden te worden in die zin. Ze zijn afgesneden van de eerste Adam. Ze zijn der wet gestorven. Dat is eenmalig en voor altijd. Maar als je na ontvangen genade nieuwelings genade ontvangt en je bent in wat voor zonde ook gevallen, dan volgt er weer een, in die zin een afsnijding dat je weer als verdoemelijk voor God staat. Maar weet je wat Gods volk wel hebt? En dat heb je voor de wedergeboorte niet. Heere, sla me dan maar aan uw voeten dood. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus, dat heeft Gods volk niet van zichzelf. Maar weet je wat ze hebben? De inwoning van de Heilige Geest. En als ik nou veel bekeringen onderzoek, dan is er geen Heilige Geest. De mens heeft het zelf allemaal opgebouwd en bij elkaar vergaderd. Dat houdt geen stand. Dat houdt geen stand. Nou, absoluut niet. Want als de verdrukking komt, worden ze terstond geërgerd. En dat zie je natuurlijk in onze dagen met al die fake bekeringen. En die fake getuigenissen. Nou, ik geef er nog geen cent voor. En ik heb er wat aangehoord. Nou mensen, dat is het niet. Nou, absoluut niet. Dan ga je ook niet op zo'n podium staan. Achter zo'n luidspreker, dat doe je niet. Niet op zo'n goddeloos podium. En als je er gedwongen bent, zoals Simpson in Dagon's tempel. Dan haal je die pilaren naar beneden. Ik heb pas nog kennis genomen van de gemeente van Arnhem-Muiden, waar die dokter M. Klaassen staat. Dat is publiek, hè, want je mag het heimelijke van een ander niet openbaren. Want daarvoor geldt, oordeel niets voor de tijd. Hè. Als het natuurlijk om oogmerken, verborgen oogmerken gaat, oordeelt niets voor de tijd. Die dokter M. Klaassen, die heeft natuurlijk Gods woord eenzijdig geciteerd in zijn eigen vrome straatje. Ja, een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Men moet de kwade kunnen dragen, daar kan ik een andere tekst tegenover zetten die het exact tegenovergestelde zegt. Strijdt Gods woord dan met elkaar? Nee, je hebt een vleeselijk twisten, je hebt een geestelijk twisten. Maar dat onderscheiden ze in onze dagen niet meer, want dan kunnen ze de handen blijven wassen in dat badwater van Pilatus. Dat is dat oogmerk. En dat zal de Heere openbaren. Als hij zal gekomen zijn, oordeelt niets voor de tijd, maar dat betekent natuurlijk niet, want dat doen die valse leraars die... Die citeren ook die tekst. Ik zal u even zeggen waar dat staat. 1 Korinthe 4 vers 5. Zo dan oordeelt niets voor de tijd totdat de Heere zal gekomen zijn. Welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is. En openbaren de raadslagen der harten. En als dan zal een iegelijk lof hebben bij God. Dus de verborgen dingen zijn voor de Heere. Maar de openbare zonden moeten openbaar bestraft worden. En nou kreeg ik even een blik in dat PKN van Arnhem-Muiden. Het is één groot theater van sport en spel. En dan staat hij daar, M. Klaassen. Ik heb dat ook gezien bij Simons toen hij in Vinkeveen stond. Het was één groot goddeloos theater. Het is één groot Olympica. Hè? Olympische Spelen, daar zie je tennissen, voetballen. Nou, in die gemeente. En dan noemen ze zich ook nog een knecht van God. Maar als daar een knecht van God tussen gezet wordt, dan had hij nog geen dag, dan was het intreden en afscheid. Want dan zou hij zijn eigen gelijk vrijmaken, op het scherpst van de woordsnede. Dat zal ik je vertellen. Dat hoef ik in het heidendom, ja, dat moet je eigenlijk ook vrijmaken. Toen David Brainer bij de Indianen kwam en hij zag ze dansen en hossen om die totempalen, hij sprong er midden tussen en begon hel en verdoemenis te preken. Want zo is het ook nog een keer. Die Indianen die moeten ook door een weg van recht bekeerd worden. En dat is ook gebeurd. Dat is ook gebeurd, ja. Maar in onze dagen heb je zo'n soft evangelie. Hè? Zo'n evangelie naar de mens. En je mag niet oordelen. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten. En dan gaan ze dat allemaal eenzijdig uit Gods woord vervalsen. Dat zijn wolven in schaapsklederen. Die M. Klaassen is ook een wolf in schaapskleren. Ten eerste... Als je een knecht van God bent, dan ben je geen lid meer van een Reformkerk. Dat kan ik je verzekeren. Want als je het woord daarin recht snijdt, dan word je dezelfde dag nog uitgeworpen. Dat hebben ze met de Christus en Schriften gedaan, mensen. Dat hebben ze met de apostelen gedaan. Dat hebben ze met de profeten gedaan. En tegenwoordig gebeurt het niet meer. Dat is een bewijs dat ze het evangelie aanpassen. Op alle gebied. Op alle gebied. En dan zegt het woord... Mooi goed luisteren. Dan zegt het woord... Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. En dat is ook met de vergeving der zonden. Al die preken over de vergeving der zonden. Nou, dan worden de woorden, ik zie je staat er soms verbaasd van. Ik heb het pas nog gehoord uit de mond van een van mijn bekende predikant. Alle woorden worden genoemd naar de leer van de godzaligheid. Maar wat ze eigenlijk moeten zeggen... Ze preken niet zoals Christus preekte. Hoe preekte Christus? Separerende. En toen die begon te separeren, namen ze mede de stijl om hem in de diepte te pletter te gooien. Daar, dat gebeurt niet meer in onze dagen. Want die separatie ontbreekt. En dan kun je nog zo rechtzinnig preken. Ik heb het zelf gehoord. Klaas Veldman was het. In Quebec was hij daar op uitnodiging. Ik noem hem man en paard, want het staat publiek op internet. Nou, er was geen spel tussen te krijgen. Maar ik denk, er ontbreekt alles aan dat soort preken. Want ze preken Christus alleen als het lam Gods, maar niet als de leeuw van Juda stam. Nou, dan word je nooit vervolgd hoor. Dan word je nooit vervolgd. Dan gaan ze nooit stenen naar je hoofd gooien. Never. En aan het einde van de prediking, dat was een Herodes prediking, krijgt hij een groot applaus van die kerkmensen. En hij brak het niet af. Hij maakte zich niet vrij. Weet je wat het is? Dat de mensen zeggen, een stemme Gods en niet des mensen. Dan krijgt de mens de eer. En er is niks van God bij. Nou, dat zijn de meest goddeloze preken, want kijk, dat moet je goed onderscheiden. Vroeger hoorde ik dat onderscheid ook niet. Als dan het lam Gods gepreekt werd tot vergeving der zonde, zie je het lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Dat was dierbaar. Maar ze zijn geen Johannes de Doper hoor, want daar ging bij Johannes de Doper ging er ook dynamiet aan vooraf. Wie zal u ontvlieden? De toekomende toren, gij adderige broedsel, dat hoor je nergens meer preken. Nergens. Er zijn geen farizeeërs meer in onze dagen. En de mens, een godsdienstig mens, zijn allemaal farizeeërs. Daar weet Gods volk alles van hoor, die farizeeërs natuur. En die motten dikwijls bidden, Heere, wees mij de farizeeër genadig. En als dit, deze kruiswoorden kregen de toepassing. Op hetzelfde moment. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De toepassing ondervindt die moordenaar, die ene moordenaar aan het kruis. En de toepassing van deze woorden ondervond ook die hoofdman over 100. En als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God. En zeide waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Die ontvingen de toepassing van die kruiswoorden. En er staat in Matthäus 27, vers 54, hetzelfde, alleen in andere woorden. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, walen, deze was Gods zoon. Nou, daar heb je nou de waarachtige bekering, zoals de moorman ook op de prediking van Filippus beleidde uit hart en ziel. Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Met een persoonlijke toepassing natuurlijk. Vanzelfsprekend. Want die man die reed in zijn oordeel naar de hel. En toen predikte Filippus hem Jezus. Jezus Christus en die gekruisigd. Vanuit Jesaja 53. Zoals we daar net enkele versen van hebben opgelezen. Vader vergeef het hun. Dit gebeds voor moordenaars wordt alleen in Lucas vermeld. Het werd blijkbaar uitgesproken net nadat hij aan het kruis genageld was. Die goddelijke liefde in een gebed dat regelrecht uit de diepte van zijn lichamelijk lijden voortkomt. Christus bruiste en hij bruist van liefde voor de grootste der zondaren. Ja. Maar dat is geen algemene verzoening hoor, want ik moet het wel onderscheiden prediken. Je kunt dat 1000 keer lezen, Vader vergeef het hen, en ze weten niet wat ze doen. Maar als je daar nooit de zaligmakende kracht van ondervindt, dan lees je er maar overheen, dan lees je overal overheen. Maar als de Heer je zet voor zijn judgment seat aan de voeten van Christus, als hij daar ligt in stukken gehakt, dood en verrot, en die woorden, en de Heer kwam gisteren met die woorden, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daar kom je nooit meer bovenuit hoor. Daar kom je nooit meer bovenuit. Dan moet je niet naar die Romeinse soldaten kijken. We zijn alle van dezelfde lap gescheurd. En na ontvangen genade ga je dat pas leren. Ga je dat pas goed leren. Van dezelfde lap gescheurd. En daar bidt de Heer Jezus als borg voor zijn kerk tot zijn vader. Vader, vergeef het hun. Daar bidt hij eisende. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Want de Vader zelf heeft u lief. En als die liefde des Vaders en die liefde van Christus je hart doorstraalt, gemeente, dan hou ik niet meer over hem. Nee, nee, nee. Zulk een eeuwige liefde, daar houdt geen mens het onderuit. Nee. En dat gaat gepaard met de toepassing. Als hij nou, ja, hoe werkt de Heer? Dan neemt hij bij de, in het uur van de wedergeboorte neemt hij je harde hart eruit en dan ontvang je een vlezen hart. En dat vlezen hart, dat ontvangt ook echt berouw, walig berouw. Want kijk, het is allemaal tegenwoordig. Ook die dominees, als ik zo het preken denk, je weet niks van berouw. Daar weet je niks van. Dat kun je natuurlijk wel zeggen. Maar zeg me nou eens, vertel me nou eens van de laatste godsontmoeting. Of vertel me je bekering is. Ik heb hele rechtzinnige verhalen daarvan gehoord. Maar dan denk je, ja, weet je wat er dan ontbreekt? Waarachtig berouw. Dat de mens in stukken gehakt wordt. Ja, ja, dat gebeurt dan nog echt. En dat is niet erg, want als hij in stukken gehakt wordt door de liefde, zoals Petrus naar buiten ging. Kijk, daar heb je het nou. Hè? Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Dat ging dwars door zijn ziel. De wet gaat dwars door je hart. Want de wet, voor de wet zijn er geen schuilhoeken verborgen. Maar ook het evangelie van Christus gaat dwars door je ziel. Als je dat mag ondervinden, ook nieuwelings, die kracht van het evangelie, die kracht van de woorden van Christus, zaal, dan gaat hij zaligmakend, gaat hij die woorden, gaat hij de vergeving nieuwelings bevestigen. Kan je er buiten leven? En dan zeg je, ja, wat doe ik eigenlijk kwaad? Dan leef je als een rijke jongeling. Want elke dag struikelen in velen. Die dagelijkse bekering, dat is onder ons ook onbekend. Onbekend. Maar als je onbekend bent, hè, van de zonen van je moeder, vindt onder hen geen schutseer nog behoeder, maar de ijver van uw huis heeft mij verteerd, dan zie je eerst Christus. Het is ook na ontvangen genade, in de nadere ontdekking, gaat Christus in alles voorop. In alles voorop. In alles voorop. Maar je hoofd moet omhoog. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouw. Om in die vergeving der zonde, want daar kan Gods volk niet bij elkaar grijpen. Dat moet je echt zeggen. Ze gaan wel Christus achterna roepen. Geef me Jezus of ik sterf. Gij zonen Davids, ontfermt u mij. Kijk, je hebt tegenwoordig zo'n familiaire godsdienst. Die kunnen Christus van het Bijbelblad plukken. Kan Gods volk niet, nee. Nee. Je kent ook van oudvaders, dan pak ik Koolbrug een mooie godzalige preek. Het helpt niet, het helpt niet. De Heere moet persoonlijk tot je ziel spreken. Ja. Want met al dat lezen, ja, daar kan de Heere ook in overkomen. Maar je moet een keer, je moet weer nieuwelings aan je eind komen. Nieuwelings aan je eind komen. Dan houden de wegen op. Dan kan alleen de Heere daar uitsluitsel in geven. En de Heere alleen! Al zo lief heb God de wereld gehad. Ja, allemaal waar. Al die prachtige teksten. Allemaal waar. Dat onderschrijf je allemaal. Maar de Heere moet spreken in je ziel. Hij moet die zondelast weer van je ziel wegnemen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, dat, als dat is zo waar. We weten niet wat we met de zonde doen. Christus aan het kruis slaan. Dat heeft hem alles gekost. Zijn dierbaar bloed gestort. Ja, het moest al zo geschieden, anders was er geen zaligheid. En het zijn niet alleen de Joden die Christus hebben gekruist. Nou, 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 nou. Ons vlees is Christus kruisigend. Versta je dat? Want we moeten niks van Christus hebben. Van nature helemaal niet. We zijn vijanden van God en Christus. Wees daar nou eens van overtuigd. Dat vijanden alleen met God verzoend worden. Je wordt niet als een vriend met God verzoend. Nou, absoluut niet. Nou, daarom zei die oude pikbroek. Hè? Geef de Heere de hand op genade of ongenade. Ja, kijk, dan staat er allerlei platforms worden er in onze dagen georganiseerd. Allerlei andere manieren van evangelisatie bedrijven. buiten de rechte prediking van het woord. De Heer heeft alleen maar het woord, de prediking van het woord. En ook daarop de gegronde lectuur, bijbels. Anders niet hoor. Maar tegenwoordig zijn er zoveel platforms en die zijn allemaal met elkaar geconnect. Hè? Vrouwen in het ambt, we horen er, dat gaat allemaal ermee gepaard. Je kan het allemaal onderzoeken. Hm? Henk van der Belt zit daar in die besturen en noem al die, die hofnarren maar op. Ja, het zijn allemaal hofnarren. Want die bedriegen, die zijn ingehuurd, die zijn ertoe gezet om het volk te bedriegen, te verleiden tot een ander evangelie. Dat geschiet er op die platforms, of het nou punt uit is, jij daar hardkraai, ongeloofstoerusting, NL. Dat is allemaal van één pot nat. Dat is allemaal van de duivel. Daar wordt Christus niet verheerlijkt. Nou, absoluut niet. Daar wordt niet het ware geloof gepredikt. Nou, absoluut niet. Nou. En als er dan gezegd wordt, ja, we preken nou alleen maar de hoofdzaken, niet meer de bijkomstigheden. Nou, ik heb de zaligheid, heb ik een keer gezien, in een één haakje van de duizenden haakjes waarin dat tabernakelgordijn hing. Daar heb ik de zaligheid een keer in gezien. En dat heeft de Heer geopenbaard. Bij één van onze gestorven, ongeboren kinderen. Openbaarde de Heer de zaligheid van één zo'n haakje, hè, van zo'n striklisje, waaraan dat zwaard, er kan geen haakje gemist worden. Tegenwoordig kan het allemaal, maar er kan geen haakje gemist worden. Niet in die oud-testamentische tabernakel en ook niet in die nieuw-testamentische tabernakel. Nou, laat je dat nooit wijs maken dat er bijkomstigheden zijn binnen het Koninkrijk Gods. Die zijn er niet. Want het minste van God is groot. Het dwaze van God is wijzer dan de mensen. Dus die bestaan niet. Hè? Die stelwagen die zit zijn eigen ook met te bedriegen. Een rat voor je ogen te draaien. Want toen die twee meisjes, we hebben toch dat stuk gelezen. Hè? Die Heidi en Rianne, die zeggen ja, elke kerk zegt dat ze de ware kerk zijn. En ze hebben allemaal dezelfde Bijbel. Dat is dikwijls nog allemaal die herziene Statenvertaling. Dat is ook niet meer de ware Bijbel. Dus die meisjes die vonden zich met een kluitje in het riet gestuurd. En dan had die stelwagen zo'n anekdote, hè, van die toerist die langskwam, langs dat bankie, waar 6 reverjongeren, allemaal van een andere kerk. En ze zeggen allemaal, kom maar bij ons, kom maar bij ons. Nou, daar had die toerist geen zin in, want hij was op zoek naar een kerk waar het gras groen was, dus dat betekent waar het woord recht gesneden werd. Bij geen enkele reverkerk is dat meer zo. En als het heel rechtzinnig klinkt, waar je eigenlijk geen spel tussen kunt krijgen, dan wordt er dikwijls gezegd of verzwegen wat men moet zeggen. Nou, dat heb ik bij die Veldman ook gehoord. En je moet daar achter komen. De Heer moet je doen zien. En dat is allemaal een eenzijdige prediking, dat ze net langs het randje gaan, opdat ze niet zouden vervolgd worden. Ze nemen applaus in ontvangst en daarmee werpen ze Christus van de stijlte. Dat is het hoor, dat is het. Dat zijn Herodes prediking. Dat is een Herodes prediking. Een stemme Gods en niet des mensen. Want ze breken het niet af. Ja, zo Veldman zeggen, dat doen ze in Afrika. Je was niet in Afrika. En als ze het in Afrika doen, heb je het nog maar af te breken. Want anders krijgt God de eer niet. Dan ben je een duivelskunstenaar. Dat zal ik je in de naam des Heren vertellen. En je ziet maar toe. Want dat wordt in Quebec, hè, kerkbouw Canada, daar gaan honderdduizenden dollars naartoe. En allemaal van die applaudisserende kerken. Nou mens, daar is echt niks van God bij. Punt 1, heb de prediking daar geen uitwerking. En als ik die prediking dan aanhoor, dus allemaal acteurswerk. Geen uitwerking. Dan allemaal van die plastic vruchten, dan moeten ze daarmee pronken. Nou mensen, als de Heere zaligmakend gaat werken, dan gaat er een heel mens aan. Dat zal ik je vertellen. Al in het stuk der ontdekking, ik ben door de wet gestorven. Het wordt niet meer verstaan in onze dagen, omdat het niet meer beleefd wordt. Jawel, door de broeders buiten de legerplaats. Die kunnen je dat vertellen hoor. Maar er is binnen het reverdom geen plaats voor de Christus Christus. Zo waarachtig als dat waar is, is dat waar. Het is altijd zo geweest, er is niks nieuws onder de zon. Er was in de herberg van Bethlehem geen plaats voor Jozef en Maria en het kind. Nou, dat zal ook nooit zijn. Er is nergens geen plaats op deze wereld. Dan alleen in de harten van de Heere, van degene die de Heere toebrengt in de tijd. Daar heeft de Heere plaats gemaakt voor zichzelf. Want anders zou er nooit geen plaats zijn. Er zou er nooit geen mens tot bekering komen. Er zou de hemel leeg blijven. Want Christus is ook een middelaar van toepassing. En als die zaligheid gaat toepassen. Nou, dan ben je wel een gesepareerde zondaar. Dan ben je wel door de separerende prediking. Ja, aan de voeten van de rechter van hemel en aarde. Aan de voetbank zijn er voeten. Op genade of ongenade. En dan ben je afgesneden van alle gerechtigheid die uit de wet is. Maar dan word je niet zalig ten koste. Tegenwoordig worden ze allemaal zalig ten koste van de wet. Maar zo is het niet hoor. Nou. En als het recht ligt, dan ben je ook niet meer buiten het recht om zalig worden. Dat wil je niet meer. Nee, kijk. Niet dat je dat in je gedachten hebt. Nee, maar alleen in het stuk der ontdekking. Dan wil je niet meer, dan werkt de Heer zo in dat stuk der ontdekking. Door zijn uitbrandende geest en wet. Dat je niet meer buiten het recht om, dan zie je dat buiten het recht om geen zaligheid mogelijk is. Nou, want die doorgang door de enge poorten komt geen oude mens doorheen. Nou, absoluut niet. Dat leren ze, al die dominees leren dat. Zalig worden met behoud van die oude mens. En die oude mens die wordt dan gerestaureerd en vernist en tussen de geloofshelden gezet. En zo word je bedrogen in onze dagen. Want het is weg, de reformatie is weg. Die reformatie heeft nooit geen vervolg gehad. De rechtvaardiging van de goddeloze wordt nergens meer gepreekt. Nou, niet in de kerk bedoel ik. Nee. En God rechtvaardigt enkel de goddeloze. Enkel en alleen die. Maar van nature, we zijn het. Maar de oude mens onder de wet zal dat nooit erkennen. Dus die mens moet sterven. Want die erkent het nooit en never. Nooit! Dat is één brok vijandschap tegen God. Zo kan je de hemel niet beërven. Dan moet je komen op de kruisheuvel Golgotha. Dan moet je komen op de kruisheuvel Golgotha. Simon van Cyrene, die wist er iets van. Want die is niet aan de voet van het kruis, of die is niet aan de voet van die heuvel van Golgotha naar huis gegaan. Nou. Die hebt dat kruis moeten dragen toen dat kruis in de grond werd gezet. En toen heeft hij het zelf met zijn eigen ogen gezien. Dat Christus aan zijn kruis geslagen werd. Maar Simon van Cyrene is niet door het evangelie in de wet gestorven. Want dat is ook wel zo'n verkankerde leer in onze dagen. Al die mensen die dat beweren gaan ook buiten het recht om. Die zijn nooit afgesneden. Nooit de bediening des doods ervaren. Nooit als een dode hond aan de voeten van Christus geleden. En als een werkelijke dode hond. Als een werkelijke goddeloze. Als een werkelijk groot beest. Niet lippentaal, werkelijk. Dan ben je afgesneden van alle gerechtigheid die uit de wet is. En als de Heer dan gaat spreken vanuit dat eeuwig welbehagen in Christus. Dan breek je hart in 1000 stukken. Want dat gaat dwars door je ziel. En het gaat er nooit meer uit. Nee. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Nou, daar heb je Gods volk. Ze weten niet wat ze doen. Want die zondigen niet meer om de leer van Christus te vervalsen. Daar zijn ze nooit op uit. Dat komt nooit in hun gedachten op. Omdat ze de Heilige Geest, omdat ze de inwoning van de Heilige Geest ontvangen hebben. En er zijn heel veel bekeerde mensen tussen haakjes, zonder de inwoning van de Heilige Geest. Want weet je wat er in onze dagen aan ontbreekt? Waarachtig berouw, zoals Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Daar moet je niet te snel overheen lezen. Als je het kent, dan kun je naast Petrus gaan zitten. Dan zeggen dat man, ik weet precies waarover, hoe dat bitterlijke wenen, waar dat uit bestaat. Want dat is een vrucht van de eeuwige liefde van Christus. Dat is een vrucht. Dat geschiet op deze woorden. Aan een hellevader. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en weder uit opkomen. Christus ziet alleen, hij heeft alleen voor hellevaders gebeden. En voor niemand anders. Want hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En daar staat hij voorin. En daar staat hij voorin met zijn voorbidding. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En dan gaat hij ook die vergeving der zonde voor het eerst of nieuwelings aan de ziel bevestigen, toepassen. En dat is de reden waarom Gods volk, waarom, hè, dat is in het punt van de wedergeboorte, dat is de reden waarom dat wederom geboren volk van God in hem gelooft. Niet andersom hoor, niet andersom. Er is niet eerst iets geloof en dan vergeving der zonde. Dat is de theologie van de duivel. Zo leert Gods woord dat niet. Er wordt dogmatisch gezegd, hè, die in de Zoon van God gelooft heeft eeuwig leven. Dat is absolute waarheid. Maar hoe gaat dat in de toepassing te werk? Dan gaat het eeuwig leven aan het geloof vooraf. Anders weet je nergens van hoor. Anders zit je alles bij elkaar te stelen met je zogenaamde geloof. Nou. En na ontvangen genade, want Gods volk verliest het geloof nooit, schreeuwen ze door het geloof Christus achterna. Maar dan moet de toepassing ook volgen hoor. Toen Petrus door de golven zakte, riep hij uit, Heere, help me. Was dat zijn redding? Nee, dat was niet zijn redding. Maar toen Christus zijn hand uitstak en Petrus uit het water trok, dat was zijn redding. Hij werd verhoord op het gebed, maar dat gebed bewerkt dat niet. Nou, dat is niet mijn redding. Als ik maar eens goed gebeden heb, dat is niet mijn zaligheid. Nou, Heere, help me. En als het dan niet gebeurt, ben je dan gered met dat gebed? Nou. Goed verstaan hoor. Het gaat om zijn woorden. Hè, zijn eeuwig leven. Hij spreekt woorden. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Die discipelen hadden, behalve Judas, die hadden daar geloofsondervinding van. En daar heb Gods volk gedurige geloofsondervinding van. En dan kom je weer, nogmaals, dan kom je weer als een helle vader, als een helle wicht openbaren. Dat kan ik je vertellen. Want Gods volk zondigt niet goedkoop. Waar het ook om gaat. Die kan daar niet overheen stappen van, dan weet je niet wat je doet en je moet er achtergebracht worden. Steeds weer achtergebracht worden. Dat je niet weet wat je doet. Omdat het Christus alles heeft gekost. Nou mensen, als je in die eerste liefde mag wandelen, dan heb je daar geen besef van. Dan ben je zo boven het stof verheven. Maar de Heere zegt, omdat gij de eerste liefde hebt verlaten. Dit heb ik tegen u, dat gij de eerste liefde hebt verlaten. Want in die eerste liefde, dan ligt dat nauw. Dan is alles buiten Christus zonde. Dan heb je een verbond. Ik had een verbond in mijn ogen gesloten. Ik liep op de zondigste plaats in de havens van Rotterdam. Ik had een verbond in mijn ogen gesloten. Er kon echt niks doorheen. Nou. En als hij daarna ontvangen genade. Als David dan op zijn dak van zijn paleis. In de veld in de zonde van Batsheba. Hij had de eerste liefde verlaten. En wat het ook is. Dat hoeft niet per se de zonde van het zevende gebod te zijn. Nou. Er staan 10 geboden in de heilige wet Gods. En dan kom je er ook achter wat het is om tegen de liefde te zondigen. Nou, dat is. Dan gaat de ziel overboord. Dan valt hij dood en verrot aan de voeten van het lam. Nieuwelings. Wat het ook betreft hoor. Want ik bedoel, tegenwoordig hebben ze hem ook niet meer. Want de zonde, de verseksualisering van de wereld. Dat doortrekt ook al de kerken. Want als je nogmaals, dan zie ik naar die gemeente van Arnhem-Muiden. En dan noem ik hem maar één. En het is allemaal ene verseksualisering van de jeugd. Die meisjes staan er in bikini met sporterspijl. Nou, dokter M. Klaassen, ik zou je vertellen. Als hij zo voor God verschijnt, dan vaar hij eeuwig ter helle. Dat zal ik je vertellen. Want die mensen maken zich helemaal niet vrij. Het is normaal geworden. Je moet de jeugd ook wel gunnen. Nou, ik heb in dat stuk gezegd, in mijn jonge tijd was er helemaal zo'n overdreven aandacht niet voor de jeugd. En God bekeerde mensen. Hij heeft ook mij bekeerd in die tijd. Ik was 26 jaar. En kinderen, het hoeft geen 26 jaar te duren hoor. Die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Ja? Maar dan moet je erachter komen dat niet jij zoekt, maar de Heer Jezus die zoekt. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Maar weet je wat er in onze dagen, die verloren zoon die vertrok naar dat vergelegen land. En dan gaan ze op die weg naar dat vergelegen land. En in dat vergelegen land gaan ze jij daar het podium op richten. Als dat in het leven van die verloren zoon had gebeurd, had hij nooit bekeerd geworden. Had hij nooit bekeerd geworden. Want dat zijn de ophouders hoor. Die jij daar podium, geloof, ongeloofstoerusting. He, dan hoor je die van de Brink, die rijke jongeling toe, of die verloren zoon toeroepen. Ik zei een stappenplan van drie. Je moet drie dingen doen en dan heb je het ware geloof. Dan had die jongen voor eeuwig verloren gegaan. Want dat zijn holen van de duivel hoor, al die platforms in onze dagen. Echt waar, holen van de duivel. Ophouders op de weg, zo werkt de Heer niet. Dacht je dat God zo'n reformatorisch platform nodig hebt om mensen tot bekering te brengen? Dat doet hij alleen door het zuiver gepreekte woord. En nergens anders door. Ja, de Heer kan ook direct vanuit het woord. Als hij het woord, ja, dan zie je niet meer te lezen hoor. Dat moet ik ook gelijk zeggen. Want die moorman die las wel in die brief van Jesaja. Maar hij verstond er niks van. Nou, hij verstond er maar niks van. Je zit soms het woord te lezen. Dan dat echt een kind van God iemand dikwijls uit. Ik versta er niks van. Verstaat niet meer, Heer. Geef me toch licht. Met goddelijk, geef me toch verstand. Met goddelijk licht bestraald. Anders verstaan we het niet. Dan zitten we maar wat te lezen. En als een mens een beetje zijn verstand wil gebruik maken. Nou, dan wordt het heel gevaarlijk. Dan wordt het heel gevaarlijk. Want alles wat op de ratio, wat uit de ratio voortkomt. Ja. Dat heeft ook niks met genade te maken. Nou, we moeten van God onderwezen worden. En de Heere gaat een mens, want hij geeft zijn eer niet aan gesneden beelden. Nee. Nou, dan word je één hoop drek voor God. En wat is het tot een mesthoop bekwaam? Laat ik het zo maar eens zeggen, tot een mesthoop bekwaam. Anders zou je nooit in de eeuwigheid ondervinden wat genade is. Brandhout voor de hel. Daar werkt Christus mee. Niks, met niks anders. Brandhout voor de hel. Wat was die moordenaar aan het kruis geworden? Brandhout voor de hel. En daar verheerlijkt Christus zijn genade aan. Vader vergeef het hem, want ze weten niet. Daarvan kreeg die moordenaar de toepassing. Heden zult gij met mij, zie je, het is persoonlijk hè. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Vergeving der zonde. En als de Heer het doet. Maar weet je waar we bittere vijand van zijn? Aan die weg die eraan vooraf gaat. Gij legt mij in het stof des doods. Ja. We willen als rechtopstaande mensen met een uitgestoken hand genade ontvangen. Het gebeurt nooit hoor. Ik zal je dit vertellen, het gebeurt nooit. En als je eigen dat inbeeld, net zoals die rijke jongeling. Nou, die had zijn zakken al vol. Maar ja, hij zegt, er zou iets aan kunnen ontbreken. En hij ging naar huis als een vijandig beest. Want hij wilde van genade niet leven. Dus je moet maar niet denken dat er mensen in de rij staan om genade te ontvangen. Nou, die mensen bestaan niet. De Heere gaat de rijen langs. Hij loopt, weet je waar je de Heer Jezus kan vinden? Op het kerkhof. Daar kun je de Heer Jezus vinden. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En als je nieuwelings genade mag ontvangen, ware doorbrekende genade, dan moet je nieuwelings zo'n dode inleven, als opnieuw. Net zoals Johannes op Patmos, en hij viel als dood aan zijn voeten. Daar heb je het. Daar verheerlijk God zijn genade, en anders niet. En als je daar nog een applaus in ontvangst kan nemen, dan ben je een duivelskunstenaar, die maar wat genade nabootst. Soms ook nog met hele rechte schriftuurlijke bewoordingen. Maar dan ben je toch een duivelskunstenaar. Want zo werkt de Heer niet, hoor. No, absoluut niet. Als dan zeg maar de gemeente applaudisseert, wat een helle beweging, wat een helle beweging. Daar zitten geen kinderen van God, want die zouden opstaan en zeggen, stop met het goddeloze applaudisseren. Maar ze waren er niet, want er werd niemand maakte zich vrij. Niemand. Dat zijn helle kerken, waar God voor zijn eer beroofd wordt. Dat is allemaal toneelspel. En er is wat toneelspel in onze dagen. Ja. Mijn vader vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. En dat gold, hè, dat is natuurlijk voor al Gods volk in hun omstandigheden. Hier staat er, en verdelen de zijn klederen, wierpen zij het lot. Nou, die soldaten, die wisten ook niet wat ze deden. Wisten ook niet wat ze deden. Ze gaven hem edik te drinken, ze wisten niet wat ze deden. De Joden hebben uitgeroepen, kruist hem, die wisten wat ze deden. Denk er goed om, hoor. Die wisten wat ze deden. Dat was profaniteit. He, die wilden de Christus en schriften, ze wisten dat hij het was. Ze geloofden niet in hem, maar de Farizeeën, het Sanhedrin, wisten dat dat de Christus was. Want God heeft alle gewetens mee. Dat drukt hij af in alle gewetens van de mensen. Niet zaligmakend. Nou. Maar elk mens op aarde, als hij onder de prediking verkeert, weet dat de Christus en schriften de Zoon Gods is. Dat weet de duivel ook. De duivel gelooft dat God God is. En hij zegt tegen Christus, gij zijt de uitverkorene Gods, gij zijt de Zoon Gods. Toen bij die Gadareense man. Dat beleidt de duivel ook. Dus je moet mij niet vertellen dat de mens dat niet weet. Oh, absolute waarheid. Als je onder deze prediking gezeten hebt, dan weet je dat Christus de Zoon van God is. Maar dat is op zich niet zaligmakend. Het moet toegepast worden. Die zaligheid moet toegepast worden. En in het uur van de wedergeboorte, dat is maar geen veranderingetje. Want wel verandering, maar geen verbetering. Maar een vernieuwing. Een vernieuwing, dan word je geen goed mens. Maar dan kom je erachter, hè, dat het, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dan geef je God de eer. En daar kan geen applausje bij, hoor, van de mensen. Nou, want dan is het van de duivel. Dus dat heb ik u nu aangezegd, gemeente, dat, hè, al die platforms in onze dagen, hè, daarvan is de duivel architect. Daar is niks van God bij. Zo werkt de Heer niet. Nou, hij heeft geen platform nodig. Hij heeft ook geen kerk nodig. Hij heeft ook geen predikant nodig. Nou, hij roept mannetjes uit het stof. Geroepen, bekeerd. Niet in zichzelf. Maar dan wordt Christus je bekering. Die tweede bekering. Anders kun je het woord niet preken. Anders kun je het woord niet preken. Een prio is noodzakelijk om het woord te preken. Ja, absolute waarheid. Want daar kreeg Jacob profetische gaven. De geest van Christus, die ontving die al in Bethel. En dan ga je de werken des geloofs doen. Oh ja. Kijk, dat is een toetssteen. Hè? Wat in onze dagen zeggen ze. Ja, ze belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met de werken. Dat is een waarachtige toetssteen. Als je Christus alleen maar voorstelt als het lam Gods en nooit als de leeuw van jullie stam, dat zijn allemaal antinomianen. Die bedekken alles met Christus. Maar ze doen het op een antinomiaanse wijze. Die leren een antinomiaanse Jezus. Ja. Die de zonde door de vingers ziet. Ja, hij vergeeft ze wel. En dan ben je een kind van God. En dan kan je erop losleven. Maar dat is niet het werk van de Christus en Schriften. Nou, absoluut niet. De Heere brengt zijn volk geregeld tot waarachtig berouw. Net als Petrus, naar buiten gaande. Ja, maar ik verloog om Christus niet. Mens, je doet het elke dag. Dan ken je jezelf niet. En ze weten niet wat ze doen. Daar moet je achterkomen. Nou, dan ga je tranen schreien. Harte tranen. Die lopen niet per se over je wangen. Maar dan ga je tranen schreien. Die God in zijn fles bewaart. En als hij dat nou die toetssteen in je eigen leven, ze belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met de werken. Nou, dat zie je natuurlijk in al die platforms. Hè. Ja. In de huidige prediking. Je moet het eens nagaan. Als je die M. Klaassen hoort preken, dan denk je, tjonge, jonge, jonge. Wat een rechtzinnige woorden. En dan leg je de toetssteen aan uit Titus 1 vers 16. En dan zie je die gemeente aan. En het is gewoon een hol van de duivel. Ze belijden dat ze Christus kennen, maar ze verloochenen met de werken. Weet je wat dat is, verloochenen met de werken? Ze bedienen zich nooit, of ze worden nooit bediend door dat geestelijke twisten. Nooit. Nou, dan verloochen je met de werken. Dan zeg je dat je God kent en je verloochent hem met de werken. Er is geen ene dominee die zich vrij maakt van de roepende zonde van land en volk. Dan verloochen al die dominees God met de werken. Ze belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen met de werken. Want als de ere Gods in Christus in je leven nooit verheerlijk is, dan zal je hem blijven verloochenen met je werken. Dan ben je niet echt bekeerd. Nou. Als de ere Gods je niet weegt, dan ben je niet bekeerd. Nou. Dan ga je eigenlijk niet boven al die zondaren stellen. Kijk, dat maken ze er in onze dagen van. Laat je eigen daardoor niet verleiden. Nou. De profeten hebben als brandhout voor de hel in die poorten gestaan. En God verheerlijkt. Zijn eer verhoogt. En de mens op het diepst vernedert. En als dat het niet is, de mens wordt niet meer, in geen enkele prediking wordt de mens meer op het diepst vernederd. Dan word je een hellevader. Zo wordt er niet meer gepreekt. Maar toen Maxien de censuur, de tucht ging handhaven, dus dat betekent dat hij ging preken dat al die mensen hellevaders waren, toen bekeerde God mensen. Want de Heer die verbindt zichzelf aan zijn eigen instelling. Aan zijn eigen woord. Maar er moet er wel gepreekt worden zoals de Heer werkt. En zoals de Heilige Geest werkt. Dan moet er wel gepreekt worden naar de zin en mening des geestes. En al dat geloof zonder wedergeboorte, want ik bedoel mensen. Al dat oproepen tot het geloof, ja. Van Paulus staat er. Wij dan weten de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof. Kijk, dat wordt natuurlijk ook allemaal Arminiaans en algemeen verzoenend uitgelegd. Nou, ga je gang dan maar. Al denk je dat je Gods woord dan zo eigenhandig moet uitleggen en toepassen. Maar daarvan is de hel en de dood het einde. Dat zal ik je vertellen. Je kan maar zo Gods woord niet eenzijdig citeren. Nou. En dat betekent natuurlijk niet dat het in een uitgebalanceerde preek zit. Nou, het is, blijft de dwaasheid der prediking. Daardoor belieft de Heer zalig te maken die geloven. Maar hoe een ziel tot het geloof komt, er zijn nog steeds drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid. En in het stuk der ellende is er geen zaligheid. Degene die dat wel leren, ja, kijk, daar heb je nou die Kuiperiaanse wedergeboorteleer. Dat heerst in alle afgescheiden kerken. Hè? Wel wedergeboren, maar Christus niet kennen. Men, dat is allemaal buiten het rechtum. Dat is allemaal duivels. Er is wat duivelarij in onze dagen. Met name veel meer in de kerken als in de wereld. Veel meer in de kerken als in de wereld. Want in de wereld heb je zo'n deep state beweging. Maar die heb je ook in de kerken. Daar ben ik achter gekomen. Ik heb het niet voor mogelijk gehouden, maar daar ben ik achter gekomen. Dat heeft de Heer me laten zien. Al die vuile kerkpolitiek van God vervloekt. En dan kunnen ze allemaal nog zo op zo'n van God vervloekte SGP stemmen. Nou, geloof het me niet hoor. Al die 6 jongeren op de bank die waren lid van de SGP. Hè? Ik heb het expres zo getekend omdat dat feitelijk is. Dat is allemaal feitelijk. Maar de Heer Jezus gaat al die 6 jongen, gaat al die kerken voorbij. Want er zijn geen hellevaders. Nee. Allemaal op een bankje zitten. Want de kinderen op een bankje zitten. Ja, kinderen met elkaar teksten. Hè? Zelfs onder de prediking. Maar die toerist die mag een hellevader worden. Ja? Anders ga je nooit dat huisje in. Hoor. Zo'n pikbroek, dan loop je de straal voorbij. Daar zijn die dominees ook allemaal te hoogmoedig voor. Die willen niet meer met Gods volk buiten de lege plaats verkeren. Ik ben erachter gekomen dat er een bittere haat is bij al die predikanten tegen Gods volk buiten de lege plaats. En dan heb je een bittere haat tegen Christus, want die verkeert daar ook. Kom, laat ons tot hem uitgaan. Die oude pikbroek had nog niks gezegd, had alleen zijn vinger bij die tekst gelegd. Dat is de ware kerk. Er is geen andere kerk op aarde. Er is geen andere kerk. En die verkeert buiten de lege plaats om zijn smaadheid te dragen. En als je dat te veel is, ja, Nou, dan zal ik in moderne woorden zeggen, dan ga je de boot voor eeuwig missen.
Ja.
Dan ga je de boot voor eeuwig missen. Want als je hier niet met Gods volk kwalijk behandeld wil worden, dat was de keuze van Mozes. Liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En die genieting der zonde, dat wordt in de Reformkerken en in het Reformatorisch Dagblad en door de SGP allemaal vroom verpakt. En dan nemen ze al de woorden uit de schrift, nemen ze op de lippen. Maar dat is niet de ware godsdienst. Nee, nee, absoluut niet. Tot hem uitgaan en kijk, dat is geen opdracht, want de Heere die leidt ze zelf buiten de legerplaats. Dat is geen opdracht waaraan Gods volk moet voldoen. No. Als je die leiding niet kent in je leven, ja, buiten de legerplaats, buiten met Christus verkeer, buiten de legerplaats, buiten dat is er geen zaligheid. Is geen zaligheid, no. Want alle die God zalig leven zullen vervolgd worden. Nou, ik heb al zoveel keer gezegd, er wordt geen ene revo-beleider vervolgd in onze dagen. Niet één dominee kent er iets van, no. Ze preken Christus aan het kruis, maar ze hebben er zelf nooit aangehangen. Kijk, daar heb je het, daar heb je het. Daar heb je het. En Gods volk wil van de kruis niet meer af. Nee. Want te verkeren zonder het heilige kruis, op die smalle weg des levens, dat is een weg onder het heilige kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Gemeente, we zullen er eerst van zingen. En wel van Psalm 40 en daarvan het vijfde zangvers. Uw heilheer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren. En wat er verder volgt in dat vijfde zangvers van Psalm 40.
Mijn naam.
inderdaad, er is niks nieuws onder de zon, want Pilatus, dat was ook een rechter. Als hij op zijn rechterstoel zit, ja, dan neemt hij het eerst voor Christus op. Hij zegt, ik vind geen schuld in de mens. Want daar was die rechter voor om dat te onderzoeken. Hij zegt, hij had het onderzocht, hij zegt, ik vind geen schuld in de mens. En dan werd hij door zijn vrouw ook nog op gewezen, dat die vrouw van Pilatus zegt, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige, zegt ze. Want ik heb veel geleden om zijnentwil. Dus die vrouw, dat was wellicht een kind van God. Hij zegt, heb toch niet te doen. Ze zegt, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Want ik heb veel geleden om zijnentwil. Nou, dat is wat. Dan gaat Pilatus, die gaat overstag. Hij laat zijn eigen beïnvloeden door de publieke opinie. Dat is de kerk van vandaag. Dominee spreken wat de mensen graag willen horen. Dat is mijn levenslange ervaring, dus breek me de mond niet op. Als ik die stelwagen dan denk ik, man, in wat voor oordeel ben jij gevallen? Ja, en wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Want we staan er allemaal klaar voor. Maar ze blijven erin. Hè? In die sodomitische kerken, die door de rook van Sodom net zo gerookt zijn als worst en een schoorsteen. Kun je daarin blijven? Nou, dan kan ik je wel vertellen dat je God niet vreest. Dat bestaat in de eeuwigheid niet. Maar buiten de lege plaats, ja, dan heb je geen traktement. Oh, mag niks kosten. Oh. Nou, God weet zijn volk wel te onderhouden. Daar ken ik van. Daar kan ik wel een boek van schrijven. Maar ze geloven het niet meer. Ze preken uit de voorzienigheid en ze vertrouwen God nog voor hun dubbeltje. Ja, zo kan ik het ook. Ik zeg, als je die gemeente, en dat is maar één, hè, die van Arnhem-Muiden, alles mag en ken, alles gaat ook uit, hè, er is geen profetie meer. Dan wordt het volk ontbloot, ook letterlijk. En als je nou, ik zag pas nog zo'n clip van dat uitgelicht, nou ja, ik noem het maar opgelicht, want het is allemaal leugen en bedrog. Hè, dat van Rico Pastekamp, die zit er dan als zo'n ezel. Ja, nou ja, dat is nou eenmaal zo. In die uitzending. En er gaat een hele voorbereiding aan vooraf. En dan gaan ze naar zo'n kapster. Hè, in hetzelfde gebouw. En dat is gewoon die ziet er als een hoer uit. En dan laten ze er hele gezicht sminken. Want zegt die Rico Pastekamp. Hij zegt, er is zoveel licht in die studio. Dan zien de mensen, het lijkt alsof je ziek bent dan. Daarom komt er een laagje op je huid. Hè. Nou, je zou er gelijk benzine overheen gooien en de hele boel in het brand steken. Ja. En dan had hij een interview met die Chris Stoffel, of Stoffel de Schildpad, of hoe heet die Stoffer? Van de SGP, Chris Stoffel, hè, die als een zwijn in die modder is gekropen. Dus een ezel heeft een interview met een varken. Dat is uitgelicht. Nou mensen, als je daar je tijd mee verbeuzelt, dan ga je regelrecht, dat is de snelste weg naar de rampzaligheid. Dat heeft natuurlijk punt 1 niks meer met godsdienst te maken, want ze willen die wereldse studio's, die willen ze nabootsen. Nou ja, die pastorkamp, die heeft er helemaal geen gaven voor. En dan zit je daar als zo'n rendier in zo'n studio. Mensen lachen er eigenlijk, een deuk. En dan kijkt heel het revendom, dat vergaapt zich erop. He, er worden ook allemaal van die wereldse beelden op al die schermen. He? Ja. Nou, dat zijn nog geen eens offers van Kaïn. Die God verwerpt. Dat heeft niks met offeren te maken. Dat is gewoon profane spotgodsdienst. Dat heeft ook niks met godsdienst te maken. De naam de Sere. En dan gaan ze bij zo'n hoer, gaan ze er gezicht in me laten oplappen. Wat een geestelijk gestoorde beweging. Het wordt steeds meer zwakzinniger. Ook wat dat Reformatorisch Dagblad met die artikelen, denk ik, wat een geestelijk gestoorde boel. Het is die toerist die voorbij dat bankje ging, dat was nog een normal human being. Maar die zijn er bijna niet meer. Dat van nature, ja, ik kom ze in de wereld wel tegen. He, want de kinderen de duisternis, die zijn voorzichtiger in hun verslag als de kinderen des lichts. Nou, dat is ook letterlijk zo. Hoor. Dat is echt letterlijk zo. Normaal denkende mensen, tenminste wat je dan normaal mag heten. Die kom je binnen de Reformkerken niet meer tegen.
Er zijn geen dominees die nog normaal kunnen denken. Je kunt er ook geen woord mee wisselen. Geen woord. Want ze zitten allemaal barstens vol fariseïsme. En barstende hoogmoed. Ze zijn wat geworden. Heel wat hoor. Ze hebben de godheid in zichzelf. Dat heeft de Heer me laten zien. Ze doen alsof ze God zijn. Ja, maar als je dan nooit geen zwijn van God geworden bent, dan weet je niet wat genade is. Nee. Maar tegenwoordig worden al die oude mensen als varkens, hè? Als je varken, ik heb het wel meer gezegd, als die varken lippenstift op doet, is het nog steeds een varken. En zo zat die Rikkel Pastekant in die uitgelicht pastelon bij zijn hoer, hè? Die zijn gezicht op zat de kale vader op te schilderen. Met allerlei kwasties en dingen. Nou, dan ben je echt geestelijk gestoord. Geestelijk gestoorde mensen zijn dat. En je bent ook van de duivel bezeten, Pastekant. En er zit een zwijn, die zit met een varken een interview te houden. Nou, want die stoffel die is door zo'n modderbad gegaan. Geestelijk gestoord. Het is ook echt letterlijk zo. En ik meen het ook echt letterlijk ook. Geestelijk gestoorde mensen. En er werd door die toerist toegeroepen. Nou, door R. van der Staaij, kom bij ons. Want als toerist dan kun je mooie toeristische reisjes maken. Allemaal van belastinggeld. Door de stichting VOE. V-O-E. En dan stemt alle referendumleden stemmen op die SGP. Op die corrupte, van God vervloekte SGP. Daar is echt niks van God bij. Dat is ook nooit geweest. Er waren in het begin... Waren er nog, integere mensen die een getuigenis gaven. Dat is al lang niet meer zo. Maar de SGP, ik heb het u gezegd, is nooit uit God geweest. Nooit uit God geboren. Was politieke ambitie van Kersten. Ik geef er geen cent voor. Het verdwijnt allemaal in het helvuur. En alles loopt erachteraan. Er is een nameloze gezagscrisis binnen die Refo-kerken. Aan het voltrekken. Een nameloze gezagscrisis. Dominees zijn kerkpolitiek gaan preken. En als je het ontkent, dan sta je straks voor God als een duivelse leugenaar. Als je dat ontkent wat ik nu zeg. Dominees zijn kerkpolitiek gaan preken. Net als Pilatus. Hij oordeelde in het kader van de publieke opinie. Als je zo preekt, dan zou je met de verdoemde voor eeuwig vergaan. Dat ken echt niet. Hoor. Er werd tegen Abraham gezegd, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Kun je dan twee heren dienen? Kun je dan de zonde aan de hand houden? Nou, kan absoluut niet. Is Gods volk dan een pilaarheilige? Nou, ben tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed. Dat wordt nooit beter. We krijgen het lek nooit boven water. In Christus zijt gij rechtvaardig en heilig. Maar dan zullen de werken volgen. Weet je wat er aan die veldmanprediking ontbreekt? Weet je wat daarin ontbreekt? Hij predikt nooit dat ook Gods volk gerechtvaardigd is door de werken. Predikt hij nooit. Nee, het is allemaal een eenzijdige prediking, gerechtvaardigd door het geloof. Maar Jacobus zegt, Gods volk is ook gerechtvaardigd door de werken. Dat is niet hun gerechtigheid voor God. Nee, dat is het bewijs dat ze gerechtvaardigd zijn door de gerechtigheid van Christus. Want toen Abraham zijn zoon Isaac offerde, toen heeft hij God gehoorzaamd. Dat is gerechtvaardigd door de werken. Toen Rachab de hoer de verspieders verborg, toen was Rachab de hoer gerechtvaardigd door de werken. Dat gaat niet aan de rechtvaardiging des geloofs vooraf. Nou. Dat is niet een extra gerechtigheid. Nou. Daarmee zijn we voor God niet rechtvaardig. Nou. Maar dat is een bewijs dat we gerechtvaardigd zijn. En als dat er niet is, als dat niet gepreekt wordt, want het moet toch getoetst worden. Nou, dat is de toetssteen. Gerechtvaardigd door de werken. Dat is de toetssteen. Dat als die vrucht er niet is, dan ben je helemaal niet gerechtvaardigd. We worden niet door de werken gerechtvaardigd om met God verzoend te worden. Nou, absoluut niet. We worden alleen door de toegerekende gerechtigheid van Christus rechtvaardig voor God verklaard uit de mond van Christus. Maar als daar niet op volgt de rechtvaardiging door de werken, dan ben je echt niet gerechtvaardigd hoor. Nou, dan is je leven helemaal antinomiaans. Alles mag een ken, dan hoef je de valse leraars niet te bestraffen. Ik heb het wel gezien, de Heer heeft het me laten zien. Zijn kerkpolitieke preken, soms nog heel rechtzinnig en soms zit er ook nog troost in voor Gods volk. Maar je moet het wel onderscheiden gaan zien. En dan ga je het geheel verwerpen. Waarom? Omdat het een vervalsing is van de leer van Christus. Want wie de leer van Christus overtreedt, die heeft God niet. En als stelwagen die vrouwelijke ouderling een hand kan geven, dan heb je echt God niet hoor. Want anders kun je Gods woord verbranden. Je gaat al die dominees de eer geven of je verbrandt Gods woord. Eén van de twee. Want daarmee verbrand je Gods woord als je die dominees de eer geeft. Of je geeft God de eer. Eén van de twee. En Gods volk kan daar niet mee leven met dat gesjoemel. En als ze zich daaraan schuldig hebben gemaakt, dan brengt God zijn volk weer aan de voet van het kruis. Ja, dat gebeurde gisteren. Vader vergeef het hem. Nou, dat ging zo dwars door mijn ziel heen. En dat is de kracht van de heiligmaking, zal ik je vertellen. Ja. Want dan zie je Christus als het geslachtelam Gods. Dan zie je Christus aan het kruis waar Gods eer op het hoogst wordt verheerlijkt. Dan zie je de leeuw van Juda's stam. Ga je dan eren en vrezen. En dan ga je net zo separerend preken als Christus hebt gedaan. En wat is daar het gevolg van? En ze sleepten hem aan de stijlte om in de diepte te pletteren. Dat gebeurt binnen het reformatorium. Bij elke preek. Dat zijn maar Christen van de stijlte afwerpende Christus spreken. Mensen bekeer je. Hè? Want het is nu nog de wel aangename tijd. De dag der zaligheid. Laai je in stukken hakken. Ten eerste door de heilige wet Gods. Je komt er zonder het recht der wet of ten koste van het recht der wet niet door de enge poort. Nou, dan moet die mens, die oude mens moet eraan. Laat je zaligen, laat God het doen. Dan gaat het kinderlijk eenvoudig. Maar dan hou je geen hoopje meer over. Nee, daar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Daar heb God mijn pad gekend. Want de Heer geeft zijn eer niet aan gesneden beelden. Hij houdt er geen coöperatie-evangelie op naam. Nou, hij doet het geheel en alleen. En hij doet het ook volkomen. Ja. Vader vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. Nou, dat is wel zo'n volkomen vergeving. Omdat het voortkomt uit de mond van de Zoon des Mensen. Uit de mond van de Zoon van God. Want hij heeft recht en macht om de zonde te vergeven. Daar is hij toe gekomen. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En ben je daar nou een voorwerp van, gemeente? Luisteraars. Heb je het ook van God mogen verliezen? Dat is een zalig verlies. Want de winst der zaligheid ligt in het verlies. Ja. En dat blijft zo hoor, dat blijft zo. Ook na ontvangen genade. Want op die smalle weg des levens, die weg is te smal om te sjoemelen. We kregen als volk niet sjoemelen. Nou. Moest altijd maar weer met Jona overboord. Nou, zalig overboord. Ga maar zalig met Jona overboord. Ja. Opdat je hem met nieuwelings mag vinden. In de buik van de vis. In het nochtans des geloof. Nochtans. Zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Want een onbeproefd geloof is geen waar geloof. En toen kon de hel Jona niet meer houden. Dan gaat de hel je uitbraken. Want daar wil de hel niks mee van doen hebben met dat nochtans des geloofs. Nou. En hij spuwde Jona als een uitbraaksel der hel op de stranden van Nineveh. Nou, dat was voor Jona geen opdracht meer om Nineveh het oordeel aan te zeggen. Dat was geen opdracht meer. Dat ging als vanzelf. Want Jona was als een hellevader gemaakt om hellevaders het lamme gods te preken. Ja, nog 40 dagen. Nou, daar heb je toch de barmhartigheid gods. Nog 40 dagen. Het gebeurde niet dezelfde dag. En het eind van die 40 dagen deed hij dit. Daar staat er zo mooi geschreven. En hij deed het niet. Hij deed het niet. Want hij heeft het aan zijn zoon verrekend. En de Ninevieten zullen opstaan in de dag des oordeels. Om het ongelovige Refo-geslacht en hun voorgangers te veroordelen. Omdat de Ninevieten zich hebben bekeerd op de prediking van Joma. Amen. Heren, we moeten de Nineviet voor worden. En we zijn het. Om in de prediking, in de ware prediking, in de ware rechtgesneden prediking, u te kennen. In het aangezicht van Jezus Christus. Want nog 40 dagen, daar was Christus in. Nog 40 dagen. Een waarachtige bekering. Mens en beest. Geen eten, geen drinken, tot de koning toe. Heren, mocht dat onder ons geschieden. Omdat uw naam verheerlijkt wordt. Omdat Christus de eer hebben. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 40 en daarvan het zevende zangvers. Psalm 40, het zevende zangvers. Behaag u te redden. Mij te redden uit de nood, o Heer, bied vaardig onderstand en overstort met schaamte en schand hen die mijn ziel vervolgen tot de dood. En wat er verder volgt in dat zevende zangvers van Psalm 40. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.